verschillende nieuwe sprekers. En ik vind het wel mooi om ze even te introduceren. Dit is Deutschen de Jong. En iemand zei vanmorgen al, komt hij uit Duitsland? Deutschen, maar nee. Zo is het niet. Hij komt uit, oorspronkelijk uit Friesland. En nu uit Amersfoort, begreep ik. En ooit is het begonnen met Pieter Hazennoot. Die kennen jullie allemaal wel. En via Pieter is Alex de Vreugd bij ons gekomen. En via Alex de Vreugd komt Deutsche weer bij ons. En zo wordt het lijstje aangevuld. Maar we zijn blij dat we ook jonge sprekers mogen verwelkomen. En hen ook de kans mogen geven om te spreken in andere gemeenten. En ik zou het fijn vinden om een zegen voor je te vragen.
Heel graag. Deutsche.
Ja?
Heel graag.
Mooi. Vader in de hemel, dank u wel dat we als gemeente Deutsche mogen verwelkomen. Heren, en dank u wel, heren, dat hij heeft gekozen om zijn leven in uw dienst te stellen. Heren, om anderen te dienen met het woord. En dat hij daar ook een studie voor gevolgd heeft, tijd in heeft gestoken, in heeft geïnvesteerd. Vader, en wij bidden u voor Deutsche, heren, dat als hij nu ook zijn studie gaat afronden, heer, de laatste dagen. Vader, dat u hem daarin bijzonder zult zegenen. En wil u vragen, Vader, dat u hem ook zult gaan gebruiken in uw koninkrijk. Heren, en misschien zijn er al deuren opengegaan of is die al een weg ingeslagen? Dat weet ik nog niet, heer, maar u weet het wel. En we willen u vragen, heren, hem te zegenen op zijn pad en op zijn wegen. En we willen u bidden, heren, als hij vandaag hier is, dat u hem zult gebruiken om ons te dienen, heren. Ik bid, heer, dat hij zich thuis voelt. En dat hij rust en vrede mag ervaren. En dat hij ook de leiding van uw Heilige Geest mag ervaren in wat hij heeft voorbereid. En zo Deutschen zegenen we jou in de naam van Jezus. Amen.
Amen. Dank u wel.
Nou, welkom. Aan jou.
Ja, het voelt wel een beetje als thuiskomen inderdaad. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Friesland. Uit Kolmerswaag. Nee, niet heel bekend. Wie weet. Ja, daar gingen we altijd naar Leeuwarden, naar de kerk, naar de volle evangeliegemeente, naar de opstandingskerk. Dus het voelt heel erg gelijkaardig om hier te zijn. Ik ben dus Deutsche de Jong, 27 jaar en ik ben nu afstuderend met theologie. En het is fijn om hier vanochtend met jullie na te denken over een stuk. En eigenlijk voordat het... Ik moest heel erg denken bij die getuigenissen die genoemd werden. Moest ik echt denken aan een Bijbelstuk. Verder niet voorbereid, maar ik moest denken aan Openbaringen 12, vers 10 tot en met 12. En daar staat dan: toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht. Zo, nou, begint goed. Ja. En de koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager voor onze broeders en zusters, die een dag en nacht bij onze God aanklaagden, is ten val gebracht. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechten ze niet aan het leven. Daarom, juich hemel en jullie die hier wonen, maar wee de aarde en de zee, de duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Dat stukje, dat van vers 11. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Als we vanochtend hier horen wat mensen hebben meegemaakt in hun directe omgeving, dan mogen we daar ook kracht uit putten. Dan mogen we daar moed uit putten. Dat ons geloof mag sterken. Nou, dat van tevoren even, voordat ik ga lezen. Ik wilde graag met jullie lezen uit Hebreeën 12. Vanaf vers 1 tot en met 3. Degene die het op willen zoeken, zal ik even tijd geven. Daar staat: nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedloop lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat het u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en opgeeft. Tot zover. We zijn alweer ver over de helft van het jaar. Nieuwe schooljaar. Begint alweer. Maar begin dit jaar mocht ik ook spreken in een andere kerk. In een PKN-kerk in Baanbrugge. Helemaal aan het begin van het jaar. En toen dachten we na van wat betekent het nou eigenlijk om Jezus te volgen. En eigenlijk centraal ook in die preek stond Psalm 119. Een psalm die spreekt over wat betekent het nou om God te dienen. Eigenlijk, Gods wet wordt daar eigenlijk helemaal mensen worden aangemoedigd eigenlijk om die wet te volgen. De dichter is zo verschrikkelijk enthousiast. En dat klinkt misschien een beetje, dat voelt misschien een beetje wrang. Hoe kan het nou dat iemand enthousiast is over regels die hem gegeven worden? Maar dat is misschien ook wel niet omdat het ons zou beklemmen. Maar dat gaat misschien dan juist omdat God ons gemaakt heeft. En omdat hij precies weet wat goed voor ons is. En deze wet, waar deze dichter zo lyrisch over zingt, misschien was het David wel, die kwam Jezus dan ook niet afschaffen, alsof je het aan de kant zou schuiven, maar die zou het vervullen. In andere woorden, het is niet alsof de wet niet goed was, maar het naleven van de exacte regels, de 613 zoals die onder de Joden bekend zijn, ja, dat is niet eigenlijk waarom het draaide. Waar het echt om draaide, dat lezen we in Matthäus 22, vers 37, vers 40. Daar staat: heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat in de wet en de profeten staat. God liefhebben en de ander als jezelf. Het gaat uiteindelijk in het Oude en het Nieuwe Testament gaat het om God liefhebben en elkaar. Ook in de 10 geboden zie je dat zich heel erg afspelen. En het is dan ook niet verbazingwekkend dat Jezus juist deze twee regels uit het Oude Testament citeert. Je zou denken dat heeft hij nieuw gekregen, maar dat is gewoon letterlijk uit het Oude Testament. En als er iemand is die deze twee regels van God liefhebben en je naaste als jezelf echt uitleefde, dan was het Jezus zelf wel. We spreken niet voor niks over het volgen van Jezus. Maar als we het alleen daarbij laten, om Jezus te volgen, ja, dan beseffen we ook dat we het eigenlijk het onmogelijke van ons vraagt. We kunnen niet perfect zoals Jezus leven. We schieten tekort. En als we het daarbij houden, dus, ja, dan hebben we net niet alles door van waarom Jezus gekomen was. Want Jezus kwam niet om ons betere mensen te maken in de eerste plaats. Ja, daar zijn zelfhulpboeken genoeg voor, hoe je jezelf kan vinden en vanuit je eigen kracht leeft. Daar kun je misschien relatief beter mens worden. Maar Jezus kwam juist om de relatie met God te herstellen. Door Jezus leven, sterven en opstaan uit de dood komen we terugkomen bij God om helemaal nieuw te worden. Pas dan kunnen we eigenlijk überhaupt een poging wagen om te worden en te leven zoals hij ons bedoeld heeft. Zoals God ons bedoeld heeft toen hij ons maakte. De rechtvaardigheid van Jezus, dat hij zo perfect ons voorleefde, zo ziet God ons wanneer we helemaal nieuw worden door Jezus. Door die kracht van vernieuwing kunnen we die wedloop lopen waar Hebreeën 12 over spreekt. En eigenlijk gaat dit hele verhaal vooraf aan wat de schrijver van de Hebreeën hier zegt. Op het moment dat we voor God kiezen, voor Jezus kiezen, niet meer voor onszelf, ja, dan begint de hardloopwedstrijd. De wedloop waar de tekst over spreekt. Dat is onze kwalificatie om überhaupt mee te kunnen doen. En daarbij is het niet afhankelijk van hoe snel we hebben gelopen van tevoren, hoe goed we wel niet hebben gelopen, alsof het een soort van WK zou zijn. Maar dan gaat het om hoe Jezus heeft gelopen. Dat hij ons eigenlijk zijn startbewijs in onze handen heeft gedrukt. Doe maar, ga maar lopen. Waarbij we stap voor stap steeds dichter bij Gods bedoeling komen voor ons leven. Maar wat meteen in het eerste vers al duidelijk wordt in de tekst, is dat het niet zonder slag of stoot gaat. Er is een last die ons bedrukt. Er is misschien zonde waarin we steeds verstrikt raken. En de schrijver zegt tegen ons, werp het van je af. En juist doordat we nieuwe mensen worden door Jezus, omdat het niet meer van ons eigen doen en kunnen afhangt, ja, dan lukt het pas. Dan zullen we misschien struikelen, maar dat hoeft ons dan niet te ontmoedigen. C.S. Lewis legt het goed uit in Onversneden Christendom. Misschien jullie hebben wel bekend. Er staat, enerzijds hoef je door Gods eis van volmaaktheid beslist niet laten ontmoedigen bij je huidige pogingen om goed te zijn. En zelfs niet bij je huidige mislukkingen. Telkens wanneer je struikelt, zal hij je weer overeind helpen. En hij weet heel goed dat je met je eigen inspanningen nooit ook maar in de buurt van volmaaktheid zult komen. Anderzijds moet je vanaf het begin af aan realiseren dat het doel waarheen hij je begint te leiden absolute volmaaktheid is. En geen macht in het heelal, behalve jijzelf, behalve uzelf, kan voorkomen dat je bij het doel komt. Dat is wat je te wachten staat. En het is zeer belangrijk dat je dit realiseert. Doen we dat niet, dan zullen we allicht vanaf een bepaald punt gaan tegenstribbelen. Zoals Lewis zegt, gaat het ons niet van een leien dakje om blijven te veranderen. Het is makkelijk om terug te vallen in onze oude patronen, hoe we eigenlijk altijd omgegaan zijn met gevoelens, verlangens, angst. En dat snap ik helemaal. En Paulus snapte dat ook. Wanneer hij zegt, ik begrijp zelf niet wat ik doe, want ik doe niet wat ik wil en ik doe juist wat ik haat. Ik merk het bij mezelf. Als ik me heb voorgenomen om het goede te doen, om zoals Lewis hier ook al zegt, om te streven naar die volmaaktheid, en toch sla ik de plank weer mis. Toch ga ik de fout in. Ik doe mijn best, en toch zondig ik. En dat we nieuwe mensen zijn, ja, dat betekent nog niet dat de oude ik niet zo nu en dan de kop opsteekt. Of misschien wel vaker dan ik eigenlijk echt zou willen. We kunnen moedeloos van worden, de handdoek in de ring gooien of zeggen, ja, ik zal er maar mee leren leven. Maar diep van binnen knaagt het. Baal je ervan. En dan kunnen we besluiten om onszelf de grond in te boren en op een bepaalde manier is dat omdat we toch ergens denken van, ja, we kunnen het toch zelf. We kunnen toch zelf die volmaaktheid bereiken. En dan balen we er nog extra van als het ons dan ook niet lukt. Dan denken we dat we het juist zelf kunnen doen. Maar dat is nou juist het punt. We kunnen het niet zelf. In onszelf kunnen we niets anders doen dan onvolmaakt leven. En als we gestruikeld zijn, als we weer verstrikt zijn geraakt, als we over een horde gestruikeld zijn in een marathon, dan mogen we weer terugkomen bij God. En hebben we misschien de neiging om dan eerst zo ver mogelijk bij God vandaan te lopen. Maar God wil juist dat we het bij hem brengen. En Johannes 1 vers 9 zegt, belijden we onze zonden aan elkaar, of belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. En als God ons vrijspreekt, wie zijn wij dan om onszelf dan nog een last op te leggen? Als God zegt dat we heilig en rein zijn door Jezus, dan mogen we onze last aan God geven. Dan hoeven we onszelf niet meer de grond in te boren, hoeveel we er misschien ook van balen. En de schrijver van Hebreeën wijst ons erop om op te staan en van Jezus te leren. Om de blik op hem gericht te houden, niet op onszelf. Daar staat, ik wil nog één keer lezen, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en de voltooier van ons geloof. In andere woorden, daar draait het om hem. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag. En welke vreugde hebben we het hier nou eigenlijk over? De vreugde dat wij weer bij God zouden kunnen komen. Daarom doorstond Jezus alles. Daarom heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan ervaard. En hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en opgeeft. Steeds de blik gericht op Jezus. Niet op wat we verkeerd hebben gedaan, maar weer opstaan en doorlopen naar de finishlijn. En het is dezelfde Heilige Geest die Jezus deed opstaan uit de dood, die in ons woont en ons die kracht en de moed geeft om door te zetten en vechten tegen de bierkaai, maar om niet goed genoegen te nemen met goed genoeg. Het is doorploeteren. We hebben misschien voor onszelf een ander einddoel in gedachten dan God voor ons in gedachten heeft. We kunnen überhaupt misschien wel helemaal niet doorhebben wat God nou eigenlijk met ons bedoelt. Maar zolang we en het streven om meer op Jezus te gelijken, om hem te volgen, ja, dan komen we steeds dichter bij dat einddoel. En dan lezen we ook over de menigte van geloofsgetuigen. En het voelt misschien als iets van het verleden. In het hoofdstuk daarvoor, talloze voorbeelden. Maar wat we ons ook mogen beseffen, dat de geloofsgetuigen hier in deze zaal zitten, naast jullie. Misschien jullie familie, vrienden. God heeft ons elkaar gegeven. En het geloof wordt voor veel mensen misschien persoonlijker. Van ja, maar dat is toch mijn connectie met God. En dat is mooi. Maar dat sluit wel iets in dat we misschien op onszelf aangewezen worden. In het leven, in ons geloof. Maar dan moet je beseffen ons dat we deze wedstrijd niet alleen lopen. Jullie zijn als familie aan elkaar gegeven hier, in deze zaal. Jacobus schrijft in zijn brief, Jacobus 5 vers 16. Beleid elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardig is krachtig, en mist zijn uitwerking niet. God heeft ons elkaar gegeven hier, zoals we hier zitten, om elkaar te belijden wat we verkeerd hebben gedaan. Om voor elkaar te bidden, naast elkaar te staan, zoals ook al in de getuigenissen naar voren kwam. Want uiteindelijk zijn we samen kerk. En als we het dan belijden, dan brengen we aan het licht. Dan heeft de duisternis er geen kracht meer over, geen macht meer over. Dan kan Gods licht echt gaan schijnen. Zoals we lezen, dan kan genezing echt plaatsvinden. En dan is het misschien bij mensen net zo wel, of misschien minder, of misschien juist meer, dat we ons laten tegenhouden. De angst, schaamte. En dat is ook niet verbazingwekkend. Het is een risico. Maar het zou tegelijkertijd zomaar kunnen dat iemand met precies hetzelfde zit als met jij. Of met u mee zit. En ik kan uit ervaring spreken hoe bevrijdend het is. Gewoon om niet alleen ermee te blijven zeulen. Om niet door te blijven lopen met de meest gevoelige en kwetsbare dingen uit je leven. Maar dat er iemand toe te kunnen vertrouwen. En te vertellen over de moeilijkheden. Dingen waar je tegenaan loopt. De fouten die je gemaakt hebt. En wie durven we dan in vertrouwen te nemen? Het vergt moed. Om iemand aan de mouw te trekken als het niet goed gaat. Als we ergens mee zitten. Misschien zijn we eerder geneigd om dan in die comfortzone van ongelukkigheid te blijven zitten. Maar toch wil ik u vanochtend uitdagen om er niet mee te blijven zitten. Jou uitdagen om naar iemand toe te stappen. En dat betekent niet dat mensen ons niet teleurstellen. Dat mensen ons misschien ons vertrouwen schenden. Alleen God stelt nooit teleur. Want wij mensen, wij zijn niet perfect. Maar dan wil ik voorstellen om liever het risico aan te gaan om pijn gedaan te worden, omdat we de ander zo nodig hebben als familie. En dat geeft ons ook een verantwoordelijkheid om een oogje in het zeil te houden voor de ander. Om elkaar te denken. En uiteindelijk is iedereen inderdaad verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. Maar dat betekent niet dat we verantwoordelijkheid zomaar van ons af kunnen schuiven als we iemand om ons heen zien die struggelt. We zijn wel degelijk ons broeders hoeder. Kaan in het verhaal van Kaan en Abel. Nadat die Abel heeft doodgeslagen, komt God bij hem. En die vraagt, Kaan, waar is uw broeder? En dan zegt Kaan, ben ik mijn broeders hoeder? Ja, dat zijn we wel hier. We zijn ons broeder en zusters hoeder. Dat vergt moeite om een vertrouwensband op te bouwen. Ook van de kant van degene die met iemand anders een weg wil stappen. Maar misschien zijn er om ons heen, in onze omgeving, ook genoeg mensen die een radicaal andere keuze maken in het leven. Die een ander idee hebben van het goede leven. En dat het moeilijk is om vol te houden. Misschien is het hier fijn in de kerk op zondag. Dan spreek je elkaar weer, dan deel je weer hoe je leeft. En misschien waar je heen wil in het leven. Maar daarbuiten is het dan nog steeds zo makkelijk om Jezus radicaal te volgen. Ja, dan lezen we wat Jezus zegt in de bergreden. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Als we echt Jezus willen volgen, dan hongeren en dorsten wij naar gerechtigheid. Dan willen we wel recht doen aan God en mensen. Dan maakt God ons zoals wij bedoeld zijn en op die manier verzadigt Hij ons. Vult Hij ons helemaal op. We hoeven ons niet bezig te houden meer met wat andere mensen van ons denken, van status, van hoeveel geld we hebben, of een gezin hebben, of juist niet. Wat we ook maar doen in het leven. Maar dan zal God ons vervullen. Als wij ons richten op God en wat Hij wil voor ons leven, dan zullen we misschien niet het makkelijkste leven leiden. Voor de korte kick. Maar uiteindelijk zullen we dan echt het ware geluk vinden. Echt betekenisvol leven. Dat ons leven, misschien de 80-100 jaar die we hier op deze aarde hebben, dat het iets betekend heeft van eeuwigheidswaarde. Dan worden we pas echt vervuld. En om het even bij elkaar te brengen, helemaal samenvattend, heel wat gezegd, dan wil ik ons voor de komende weken, maanden, jaren van ons komende leven het volgende even meegeven, puntsgewijs. Dat we dankbaar mogen zijn voor het nieuwe leven. Dat we nieuwe mensen mogen worden door Jezus lijden, sterven en opstanding. Dat we vanuit dat nieuwe leven Jezus mogen navolgen. Steeds meer op Hem mogen gaan lijken. En wat we zeggen, wat we doen, dat we geen genoegen nemen met middelmatigheid. Maar dat we mogen vertrouwen dat God ons er zo in zal sterken. Dat we een voorbeeld mogen nemen aan de mensen die ons zijn voorgegaan. Maar ook de mensen die hier naast jullie zitten. Dat we elkaar mogen steunen als familie. Dat we met elkaar mogen delen. In eerlijkheid en vertrouwen. Dat God ons zal vormen, hoe pijnlijk en hoe moeilijk dat misschien ook zal zijn, tot zijn einddoel. Dat we de wedloop zullen volbrengen. Dat dat uiteindelijk onze hoofdzakelijke betekenis is in het leven. Dat dat ons leven zin geeft. En dat is misschien niet altijd even duidelijk waarom we door moeilijkheden moeten gaan. Maar dan spreekt Paulus in 1 Korinthe 13 het mooie hoofdstuk over wat de liefde inhoudt. Hij sluit dat af met, nu zien we nog maar een afspiegeling. Het was ons misschien nog niet helemaal duidelijk. raadselachtig beeld. Maar straks staan we oog in oog. Oog in oog met Jezus. Nu is mijn kennen nog beperkt. Ik snap het misschien niet altijd. Maar straks zal ik volledig kennen. Zoals ik zelf gekend ben. Daar gaat het om in het leven. God geeft ons vervulling. Maar wat is die vervulling? Dat we door hem gekend mogen worden. En dat wij hem mogen kennen. En sluit hij af. Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Laten we bidden. Heer God, er is zoveel gezegd nu. Heer, we hebben gehoord over de mooie getuigenissen, Heer, hoe u echt werkt. Heer, nu, in ons leven. Heer, we hebben gelezen over die marathon die voor ons ligt. Heer, dat we samen met elkaar op de baan staan. Dat we tot naar die finish gaan. Heer, dat we mogen weten dat we worden aangemoedigd door al die mensen die ons al zijn voorgegaan. Heer, dat we aangemoedigd worden door elkaar. Heer, dat we helemaal ons blik gericht mogen houden op u, Heer Jezus. U bent de voltooier en de volmaker van ons geloof. Ja, Heer, dat we mogen zien dat we elkaar gegeven zijn, dat we naar elkaar toe mogen gaan in vertrouwen. Heer, en dat we ook naar elkaar om mogen zien. Heer, en elke keer als we gestruikeld hebben over een horde, Heer, dat we weer op mogen staan door uw kracht, dat we mij u mogen brengen, dat we met elkaar mogen delen. Heer, zodat we de zonde van ons af mogen leggen die ons verstrikt en de last mogen afleggen en aan u mogen geven. Heer, want uw last is licht en uw juk is zacht. Heer, u vraagt van ons om van u te leren. Heer, ik bid u dat wij dat steeds meer mogen doen. Elke dag weer opnieuw. Heer, dat we mogen leven vanuit de kennis dat we het zelf niet kunnen. Maar dat we door u wel kunnen. Heer, dat we door van u te leren en te weten dat we al rein en rechtvaardig voor u zijn. Heer, dat we van daaruit u mogen navolgen. Heer, dat we mogen komen tot het einddoel wat u ons bedoeld heeft. Heer, zo bid ik u om uw zegen. Heer, voor de komende week en voor de weken, jaren, decennia die nu voor ons liggen. Heer, dat we keuzes moeten maken waarom te gaan in het leven. Heer, dan bid ik dat u altijd op de eerste plaats zult staan. Want alles kan ons afgenomen worden. Heer, maar ons geloof in u. Dat blijft bestaan. Familie, relaties, bezit. Alles kan ons afgenomen worden van de een op de andere dag. Maar Heer, u blijft. En ik bid dat we dat elke dag weer mogen beseffen. Heer, dat bid ik u ook in Jezus' naam. Amen.